En ook vanavond, broeders en zusters, gaan wij naar 1 Korinthe 12. 1 Korinthe hoofdstuk 12. Het hoofdstuk wat het meest bekend is vanwege de verscheidenheid der geestelijke gaven, zoals er zo fraai boven staat. En deze keer lees ik vanaf vers 4. 1 Korinthe 12 vanaf vers 4. Waar de apostel schrijft, er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid der bedieningen en het is dezelfde Here. En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring des geestes gegeven tot het geen oorbaar is. Want deze wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid en een ander het woord der kennis door dezelfde geest. En een ander het geloof door dezelfde geest en een ander de gaven der gezondmakingen door dezelfde geest. En een ander de werkingen der krachten en een ander profetie en een ander onderscheidingen der geesten. En een ander menigerlei talen en een ander uitlegging der talen. Doch deze dingen alle werkt één en dezelfde geest, delende aan een ieder in het bijzonder gelijke wijs hij wil. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen, en we zijn allen tot één geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele. Indien de voet zeide, terwijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is hij daarom niet van het lichaam? En indien het oor zeide, terwijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is hij daarom niet van het lichaam? Waar het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Waar het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet en ieder van hetzelfde in het lichaam, gelijk hij gewild heeft. Waren ze allen maar één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. Tot zover. Zoals we inmiddels al meerdere malen hebben vastgesteld, het gaat hier om geestelijke gaven. Geestelijke gaven niet te verstaan als gaven in de zin van mogelijkheden of vermogen, zoals we gezien hebben, maar gaven in de zin van verantwoordelijkheden die nou eenmaal aan gelovigen individueel gegeven zijn. Ik kan er nou niet meer op terugkomen. Tot mijn spijt denk ik wel eens, want ik zou die dingen er wel in willen hameren. Mede omdat er zoveel misverstand over in omloop is. Maar ik wijs toch ten overvloede nog maar even op het minstens drievoudige parallelisme van vers 4 en 5 en 6. Verscheidenheid der gaven, doch één geest. Verscheidenheid der bedieningen, doch één Heer. Waaruit volgt dat de gaven bestaan uit bedieningen. En vervolgens verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God. Zodat gaven zijn bedieningen, namelijk dienstwerken, dat is het andere woord ervoor. Namelijk werkingen. De gaven die gelovigen ontvangen bestaan niet uit bepaalde mogelijkheden of vermogens. Bestaat er niet uit dat ze ineens dingen kunnen die ze voorheen niet konden. Maar het bestaat eruit dat zij de verantwoordelijkheid hebben gekregen, dat is een gave namelijk, de verantwoordelijkheid hebben gekregen om bepaalde dingen te doen. En hoe zij die dingen kunnen, ja, dat is een heel ander verhaal. Ik heb u dat geïllustreerd aan de hand van Matthäus 25, de gelijkenis van de talenten, waar de Heer gaven geeft, talenten namelijk, aan zijn dienstknechten ieder naar zijn vermogen. Dat wil zeggen, op basis van wat iemand kan, krijgt hij verantwoordelijkheden. Wat hij kan, krijgt hij niet. Sommigen zeggen, maar dat heb je toch gekregen, wat je kunt. Dan moet ik u zeggen, nou, er zijn dingen die ik weliswaar redelijk kan. Dat zal u gedacht zijn, hoeveel moeite het mij gekost heeft voor ik het zover gebracht heb. Toch, of niet? Nee, dat is nu eenmaal zo. En aan de andere kant, heel ons leven hebben wij gekregen. Sommigen zeggen van God, anderen zeggen gewoon van hun ouders. En beide valt wat voor te zeggen, denk ik wel. Nou, beide valt niet te ontkennen, laat ik het zo zeggen dan. Maar dus als je kunt bewijzen dat je bepaalde dingen gekregen hebt, is dat niks bijzonders. Heel je leven heb je cadeau gekregen, daar heb je ook niet om gevraagd enzovoort. Dat is nou eenmaal zo, maar dat zegt dus niks. Het punt is namelijk dat de dingen die wij kunnen en hoe wij ze kunnen, Dat is een ander verhaal. Maar dat de dingen die wij kunnen, zouden gebruiken in de dienst van God. En in vele gevallen hebben we zelfs de bijzondere verantwoordelijkheid om dat te doen. En die verantwoordelijkheid die wij ontvangen hebben, dat is de gave die wij ontvangen hebben. En ik heb u dat uitgebreid geïllustreerd. Ik weet het, dus ik kan er nou niet meer op ingaan. Maar ik citeer alleen nog even Paulus uit Efeze 3 deze keer dan maar. Waar hij zegt dat door de genade Gods hem gegeven is om het evangelie te verkondigen. En hij heeft niet uit de genade Gods ontvangen dat hij het kan verkondigen, maar hij heeft ontvangen dat hij het moet verkondigen. Dat is namelijk zijn verantwoordelijkheid, zoals hij trouwens op een andere plaats ook gewoon zwart op wit zegt. Meerdere malen ook erover nadenken. Hoe dat ook zij, bedieningen, werkingen, dat zijn de gaven die wij gekregen hebben, eventueel. Gaven om bepaalde dingen te doen. Dat maakt meteen een eind aan al die speculatie over welke gaven er zo al zijn. Het klinkt altijd spottend als ik het zeg, maar ik bedoel het niet zo. Maar er wordt nogal eens, vooral in Nederland, gesproken over de 9 gaven des geestes. Dat is omdat het de titel is van een boek van een, geschreven door een dame die ik heel goed gekend heb overigens. Maar dat even terzijde. De 9 gaven des geestes, die waren ontleend aan de opsomming hier vanaf, ik geloof vanaf vers 8 hier, uit 1 Korinthe 12. Het eerste wat ik in de tijd gedaan heb is ze natellen en het aantal bleek niet te kloppen. Dan wel het aantal gaven bleek afhankelijk van de plaats in de schrift waar wij het lijstje opstellen. Of aan de hand waarvan wij het lijstje opstellen. En dan nog blijkt dat de lijstjes dikwijls volkomen verschillend eruit zien. Niet alleen wat aantal betreft, maar ook wat de aard van de gaven betreft. En daar is natuurlijk een goede reden voor. De reden is dat die gaven, punt 1, niet bestaan uit bepaalde kwaliteiten die iemand heeft, maar dat heb ik al gezegd. En dus is het ook onmogelijk om een volledige lijst te geven, van wat die kwaliteiten zouden zijn. Het zijn namelijk geen kwaliteiten, dus er ontstaat ook nooit een lijst. Wat wij vinden is namelijk weliswaar hier en daar een lijst, maar niet omwille van de keuze die we eruit zouden kunnen maken of iets dergelijks, maar gewoon om voorbeelden te geven van waaruit onze verantwoordelijkheid eventueel zou kunnen bestaan. En vooral dat eventueel en dat zou kunnen is de verklaring voor het verschijnsel dat de lijsten die wij vinden over het algemeen volkomen verschillend zijn. Heb je dat tot zover? Goed. Want wij vinden op verschillende plaatsen zulke opsommingen, lijst dat ik nou niet meer gebruiken, maar wel opsommingen. Maar de opsommingen zijn niet alleen een aantal, maar ook wat de inhoud betreft volkomen verschillend. Dus hooguit 1 of 2 gaven die dan genoemd worden, die we dan in meer dan 1 lijst tegenkomen, of in alle tegenkomen. En er zijn er misschien 3, 4 of 5 die we in meer dan 1 lijstje tegenkomen, maar dan houdt het ook echt op. Want voor de rest is het volkomen verschillend. En bovendien, er mogen dan gaven genoemd zijn, in veel gevallen zijn ze volkomen onbepaald. Dat wil zeggen, wij vinden wel een opsomming, maar zonder dat wij daaruit kunnen opmaken over welke gaven het dan zo speciaal zou gaan. Eenvoudig omdat ze niet uitdrukkelijk genoeg genoemd worden. Dat wil zeggen, er worden woorden ingevuld, gaven dit, gaven dat enzovoort. Maar wat dit of dat is, daar hebben wij geen flauw idee van, want staat er verder ook niet bij. En dat is ook niet de bedoeling, want dat had net zo goed een lijst kunnen zijn in vele gevallen, een lijst van de een dit en de ander dat. En wat dit is, weet je niet, en wat dat is, weet je ook niet. Het duidt er alleen op dat de een nou eenmaal een andere bediening en verantwoordelijkheid in de gemeente heeft dan de ander. En dat is wat hier ook overigens uitgebreid beschreven wordt. En we hebben dat zojuist gelezen. Nou, nog maar gedeeltelijk trouwens. Maar dat is maar waar het om gaat. Dat wil zeggen, het verschil wat er is. En het is niet zo van God heeft 9 verschillende gaven en de vraag is welke gaven ik heb. Want zo zit het niet. Wij als gelovigen hebben allemaal onze verantwoordelijkheid binnen de gemeente. En waaruit die bestaat? Wel, dat bestaat niet uit een opsomming van 7 waaruit men, of 9 waaruit men zou kiezen. Integendeel, daar is geen opsomming van te geven. Dat gebeurt namelijk ook niet. Nou, de eerste keer dat ik mij herinner althans, dat er want hierin hoef ik helemaal niet volledig te zijn. De eerste keer dat, naar ik mij herinner, zo'n soort van opsomming voorkomt, dat is in Romeinen 12. Ik meen trouwens dat we daar vorige keer ook terecht waren gekomen. Want dat is eigenlijk ook de eerste keer waar over deze specifieke verantwoordelijkheden van de gelovigen geschreven wordt. En daar wordt dan ook heel systematisch uit de doeken gedaan hoe het in elkaar steekt. En ik heb me daar vorige keer dus ook mee bezig gehouden. Namelijk Romeinen 12. Wij zouden, punt 1, onze lichamen stellen tot levend, heilig en Goden welbehagelijk offer. Ons lichaam ter beschikking stellen, staat er dus gewoon. Want daaruit bestaat onze godsdienst. Het is eigenlijk een gedachte die ontleend is aan de oud-testamentische godsdienst. Namelijk de dienst aan God door de priesters, die immers priesters zijn op grond van hun geboorte. En op diezelfde grond dan ook hun lichamen beschikbaar zouden stellen aan de hoge priester voor de dienst aan God. En het is precies diezelfde waarheid, net zo geformuleerd, die van toepassing is op ons. Op grond van onze geboorte, wedergeboorte namelijk, zijn wij priesters. En op die grond zouden wij dus onze lichamen beschikbaar stellen aan de hoge priester. Het thema wat uitgebreid besproken wordt in de brief aan de Hebreeën. Zo uitgebreid echter dat velen die met een vergrootglas kijken het overzicht in de brief verliezen. Nee, dat overkomt mij ook, dus daar gaat het nou niet om. Maar zo gebeurt dat, hè? Dus Romeinen 12. Wij zouden onze lichaam stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Vervolgens zouden wij veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. Wij zouden veranderd worden namelijk in ons hart. En met opzet zeg ik het nu zo, omdat ik daarmee ook citeer uit het Oude Testament. Onder het nieuwe verband namelijk zouden wij een nieuw hart, een nieuwe inwendige mens, ontvangen. En dus veranderd worden in ons denken. Of zoals Jacobus het aanhaalde uit het Oude Testament, de Heer zou zijn woord niet op stenen tafelen schrijven, maar in de harten van de mens. Nou ja, Paulus haalt het ook aan eigenlijk. Ook in Hebreeën overigens. Dus we zouden veranderd worden. Punt 1, onze lichaam, dat is het uitwendige mens overigens. Maar we zouden ons lichaam stellen ter beschikking aan de Heer. Daarna zou onze inwendige mens veranderd worden. We zouden anders leren denken. En vervolgens zouden wij op grond van het andere denken ook proeven. Dat be zou je moeten doorstrepen. Wij zouden proeven, Romeinen 12 vers 2. En daarmee ervaren welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Voor ons persoonlijk. En ik bedoel met persoonlijk individueel uiteraard. En dat is nou net het punt. Het is niet zo dat wij in de Bijbel een rijtje vinden van mogelijkheden. Zo van, er zijn vacatures in die en die en die en die ambten. En daar, een van die ambten zouden wij dan op kunnen solliciteren of zo. Of zouden wij eventueel krijgen of iets dergelijks. Dat is namelijk niet zo. Als dat zo was, was het makkelijk genoeg. In de praktijk is het veel moeilijker. En daarmee ook veel makkelijker overigens, vind ik. Want God zou ons doen proeven wat zijn goede, welbehagelijke en volmaakte wil zou zijn voor ons individuele leven. Met andere woorden, dat krijgen we niet te horen van anderen. Niemand zal ons dat vertellen, wij zouden dat zelf moeten ervaren. En als we daar niet aan toegekomen zijn of aan toekomen, mankeert het waarschijnlijk aan de voorgaande stappen. Toch? Als we dat niet proeven, dan zijn we kennelijk niet voldoende veranderd in de vernieuwing van ons gemoed. En als dat niet het geval is, komt dat vermoedelijk omdat we nooit onze lichamen gesteld hebben tot levend, heilig, Goden, welbehagelijk offer. Zo eenvoudig is dat. En als we dat niet gedaan hebben, komt dat vermoedelijk weer omdat we niet geloven dat we levend, heilig en Goden, welbehagelijk zijn geworden. En als je dus niet gelooft dat je wedergeboren bent, geloof je ook niet dat je levend bent. En ook niet dat je heilig bent. En dus ook niet dat je je lichaam zou kunnen stellen tot Goden welbehagelijk offer. En komt er vervolgens van de verandering van denken niks terecht. Laat staan van het proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God is. Maar geen nood. In dat geval zijn er altijd anderen die u zullen vertellen wat u doen en laten moet. En zo steekt het ongeveer in elkaar. In het algemeen. Helaas. Begrijp je wel. Men slaat gewoon die fasen over. Nou goed. Want vers 3 was dat. Want door de genade die mij gegeven is, zie je, Paulus heeft een genadegave, want zo weet je zoiets, een gave, geestelijke gave, gave van de geest. Want door de genade die mij gegeven is. Dat die mij gegeven is, had er niet eens bij gehoeven. Hè? Genade is namelijk altijd gegeven. Let dus op het pleonasme eigenlijk. Hè? Let dus op dat het dubbel gezegd wordt. Dat is omdat het belangrijk is. Door de genade die mij gegeven is, zeg ik tot een ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Paulus moet deze dingen zeggen namelijk, omdat dat zijn verantwoordelijkheid is. Daarom doet hij dat ook uitgebreid aan de Korintiërs en excuseert er zich bij en zegt, ja sorry, maar dat moet ik nu eenmaal doen. Goed. Dus door die genade zegt hij ons dat wij niet wijs zouden zijn boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot aan een bepaalde maat, tot matigheid, dat wil zeggen tot een bepaald niveau, want zo zouden wij dat nu formuleren waarschijnlijk, dat hij wijs zij tot een bepaald niveau, tot een maat, dat is een begrenzing dus, gelijk als God in ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. En de gedachte is gewoon dat God gaven geeft in overeenstemming met geloof. Lees nou niet verkeerd en zeg dat God geloof geeft, want dat staat hier in elk geval niet. Hier staat dat God gaven geeft naar de mate des geloofs. Dat wil zeggen dat wij verantwoordelijkheden ontvangen, gemeten naar ons geloof. Dat wil zeggen, hoe groter ons geloof, hoe groter onze verantwoordelijkheid. En misschien heb ik dit vorige keer ook gezegd, maar dat weet ik niet meer. Als u hier moeite mee hebt, namelijk met begrijpen van deze dingen, dan vult u voor geloof gewoon het andere woord in. Het andere Nederlandse woord wel te verstaan. Trouw, namelijk. En dan lijkt het me duidelijk genoeg. Ik zou niet weten wat ik dan nog uit moet leggen. Wij krijgen verantwoordelijkheden in overeenstemming met onze trouw. Waar wij niet trouw zijn, zal de Heer ons geen verantwoordelijkheden geven. En waar wij trouw zijn, zal Hij ons steeds grotere verantwoordelijkheid geven. Dat is toch niet zo moeilijk? Dat gebeurt namelijk onder mensen ook, als het goed is. En als het verkeerd loopt, dan komt dat omdat men zich aan deze beginsel niet gehouden heeft. Dat mensen die niet trouw genoeg zijn, niettemin te grote dus verantwoordelijkheid hebben ontvangen. Dan loopt het mis. Dat is toch heel eenvoudig? En de Heer geeft ons niet grotere verantwoordelijkheden dan wij dragen kunnen. En daarna ben ik denk dat ik het aangehaald heb, want daarna ben ik meteen terug in die gelijkenis van die talenten. Weet u wel, ze kregen allemaal verschillend naar hun vermogen, nadat ze dragen konden dus, of naar wat ze aankonden. In ieder geval naar wat zij konden. En wanneer de beoordeling plaatsvindt aan het eind van de rit, dan wordt gezegd, gij goede en getrouwe dienstknecht, et cetera. Waarmee, en dan zeg ik er altijd bij, waarmee gezegd wordt dat de dienstknechten goed waren voor zover zij trouw waren. En daar gaat het maar om. Want hoe dan ook, de bedoeling is niet dat wij zo groot mogelijke verantwoordelijkheid dragen, hoewel daar niks mee mis is, maar de bedoeling is in de eerste plaats dat wij trouw zijn. En dus wellicht de kleine verantwoordelijkheid die wij hebben ook inderdaad dragen. En dat is veel belangrijker. Belangrijk is dat we trouw zijn aan de verantwoordelijkheid die wij hebben. Dat is veel belangrijker dan dat wij een verantwoordelijkheid dragen die we helemaal niet aan kunnen. Makkelijk genoeg. Als het in de maatschappij, in de samenleving net zo ging, dan zou de dokter minder werk hebben, denk ik. Toch, of niet? Je kunt beter wat minder verantwoordelijkheid dragen en dat goed aankunnen, dan dat je een te grote verantwoordelijkheid draagt die je niet aan kunt. Wel, de Heer geeft verantwoordelijkheden en dus gaven, want dat is wat het is. Dus gaven in overeenstemming met wat iemand dragen kan. En die draagkracht, ja, die kan geoefend worden. In elk geval, nou ja, binnen zekere grenzen, maar het is zo. Plus dat we daarnaast nog de Bijbelse uitspraken hebben over die hoge priester, onder wiens verantwoordelijkheid wij immers dienst doen. En die hoge priester heet per definitie El Azar. Dat wil zeggen, Hij heet Eliezer, Eleazar, Lazarus, Eleazar. Of hoe je me noemt, hoe je het maar uitspreekt. En de naam betekent altijd God is hulp. En in de praktijk komt het erop neer, omdat het ook expliciet in de Bijbel staat, dat wij een hoge priester hebben die ons wel degelijk in de gaten houdt en die ons te hulp komt wanneer wij bij gelegenheid zouden dreigen te bezwijken onder de verantwoordelijkheid die we hebben. Want de last is niet altijd even zwaar, eenvoudig omdat de omstandigheden ook niet altijd dezelfde zijn. En waar wij dreigen te bezwijken, zou hij, heeft hij beloofd, ons genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd geven. Met de bekende tekst, hoop ik, uit Hebreeën 4. Zo zit dat dus ongeveer. Nou goed. Dus God geeft aan een ieder in overeenstemming met een bepaalde mate. De mate namelijk van trouw of de mate van geloof. Vers 4. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden alle niet dezelfde werking hebben. Let op dat het dezelfde woorden zijn als uit 1 Korinthe 12. Hè. Dezelfde werking ook, weet u wel. Werkingen. Alzo zijn ook wij vele één lichaam in Christus, maar elk een zijn wij elkanders leden. Dat wil zeggen, wij vormen wel het lichaam van Christus, waarvan wij individueel een lid zijn. Maar het punt blijft natuurlijk dat lichaamsdelen elk voor zich een verschillende functie hebben. En dat betekent ook dat wij als leden van het lichaam van Christus in dat lichaam, en dus in de gemeente, een verschillende functie hebben. Ik bedoel maar zo, alle gelovigen zijn niet hetzelfde, hebben niet dezelfde gaven, hebben niet dezelfde verantwoordelijkheden enzovoorts. En dat is van belang, omdat daar meteen uit voortvloeit dat wij onszelf niet zouden meten met een ander en dat wij anderen niet zouden meten met onszelf. Ik bedoel gewoon dit, wij zouden niet zeggen, zoals die of die broeder of zuster is, zo wil ik ook zijn. Of zo zou ik ook moeten zijn. En dat is nog de leukste, want de minder leuke is natuurlijk andersom. Zoals ik ben, zo zouden alle andere broeders en zusters ook moeten zijn. Dat laatste komt het meest voor. Althans, dat laatste, dat hoor je het meest, laat ik het zo zeggen. Toch? Maar dat is de verkeerde manier. Wij zouden ons niet aan elkaar meten, niet met elkaar vergelijken. Dat is de bedoeling niet. We hebben een maatstaf, dat wel. Maar dat is de Heer Jezus zelf. Wij zouden ons meten aan de Heer. En dat betekent zo zonder meer dat we altijd tekort schieten. Dus vraag me weer. Maar niettemin, hij is ons voorbeeld. Of met de woorden uit de Hebreeënbrief, die het meest uitgebreide over dit onderwerp spreekt, eigenlijk. Wij hebben iemand wiens voetstappen wij zouden navolgen. Onze overste leidsman, onze hoge priester, die ons tot voorbeeld is, enzovoorts. Elders komt dat natuurlijk ook uitgebreid voor, maar ik laat het verder maar buiten beschouwing. Goed, dus komen wij terecht bij vers 6 van Romeinen 12. Hebbende nu verscheidene gaven, dat wil niet zeggen meerdere gaven, verscheidene wil zeggen verschillende. Namelijk de ene gave is verscheiden van de ander. Duidt op verschil. Scheiding, namelijk, daar is het woord van afgeleid. Hè? Het gaat om gaven die je niet zomaar bij elkaar kunt tellen, omdat ze niet van dezelfde categorie zijn. U weet wel, appels en peren die je niet bij elkaar kunt optellen. Hè? Goed. Nou, hebben we nu verscheidene gaven, zoals wij ook verscheidene, verschillende leden zijn van het ene lichaam. En wel naar de genade die ons gegeven is, zo laten we die gaven besteden enzovoorts. En dat is voor ieder van ons dus verschillend. En dat wordt ook benadrukt door het woordje wat steeds gebruikt wordt in vers 7 en 8, namelijk het zij, wat het maar wezen mag, betekent het. Hè? Je had ook kunnen lezen of dat nou is profetie, of dat het nou is bediening, of dat het nou is lering, of dat het nou is vermaning, vertroosting eigenlijk, of wat het maar wezen mag. Dat wil zeggen, wij vinden hier misschien in grammaticale zin een opsomming, in werkelijkheid gaat het niet om een inventarisatie, integendeel. De apostel zegt, wat het ook is, met je verantwoordelijkheid, waar het bestaat, bijvoorbeeld uit dit of dat, of zo, wat het ook is, hou je eraan En draag die verantwoordelijkheid. Bedien die bediening. Dus ik weet niet of je dat zeggen kunt zo. Maar ik zeg het dan maar zo. Hè? Hou je aan die bediening. Dien dan ook. Laat ons die gaven besteden. En hij zegt niet welke het is. Natuurlijk niet, want hij heeft juist gezegd dat we dat niet alleen van onszelf kunnen weten. En nooit van een ander. Dus laat ons die gaven besteden. Nou, dan gaat hij hoor. Dan krijgen we de opsomming. Hè? Daar staat er. Het zij profetie. Dat is leuk, want die kwam ook voor in 1 Korinthe 12. Niet eens als eerste. Hier wel als eerste. Nou, in 1 Korinthe 12, 13 en 14 wordt hij eigenlijk voor het laatst bewaard. Omdat hij de belangrijkste is. Dat kan ook, hè. Voor het laatst bewaren omdat het de belangrijkste is. Nou goed, maar daar hebben we het nog over. Wie staat hier vooraan? Het zij profetie, naar de maat des geloofs. Het zij bediening, en hier zijn we het spoor al bijster. Want profetie herkennen wij nog als een heel bijzondere gave. Ook als een specifiek vermogen. Je moet het wel kunnen, natuurlijk. Maar begrijp me goed, het gaat niet om het kunnen, het gaat om het doen. Als men het kan, moet men het ook doen. Maar profetie, weten we dan nog wat het is? Nou, dat hoop ik dan maar, want meestal weet men het niet hoor. He? Profetie in Bijbelse zin is het spreken van de woorden Gods. Direct. Dat wil zeggen, woorden Gods die direct van Gods wegen worden ingegeven. Al het andere heet niet profetie. Ik kan het ook niet helpen, maar het is nou eenmaal zo. En de conclusie moet dan ook luiden dat in onze dagen, allang trouwens, deze gave er niet meer is. Er is niemand van ons die de verantwoordelijkheid heeft om te profeteren. Om de eenvoudige reden dat de Bijbel zegt dat dat zo is. Dat bespreken wij naar aanleiding van 1 Korinthe 13, want daar staat dat in elk geval. Los dan nog van de algemene Bijbelse gedachten, die noem ik dan nu maar even heel snel, dat de gave van profetie alleen daar nodig is waar God rechtstreeks iets tot de mens wil zeggen. En als hij het nodig vindt om dat te doen, is dat kennelijk omdat bepaalde goddelijke waarheid nog niet, of althans onvoldoende, is vastgelegd in de schriften. Maar mijn Bijbel, zowel als de uwe, eindigt met vast te stellen dat een ieder die aan die Bijbel nog wat toevoegt, vervloekt is, wordt, of hoe het maar heten mag. Daar komt het in de praktijk op neer. Zodat als iemand zegt te profiteren in onze dagen, dan stelt hij zich onder die vloek. Dat moet hij dan zelf maar weten, maar de Heer spreekt niet. Het punt is namelijk dat God inderdaad alles gezegd heeft wat hij zeggen wilde. Dat stelt de apostel Paulus trouwens ook vast, met name dan al in elk geval in de eerste verse van de Hebreeënbrief. En daarmee is een einde gemaakt aan deze functie van profeteren. Bovendien, de verantwoordelijkheid om te profeteren kan alleen liggen bij degene die ook inderdaad de mogelijkheid heeft om dat te doen. Maar die zijn er niet meer. God geeft niet de verantwoordelijkheid om te profeteren aan iemand, want God profeteert niet meer. Integendeel, onze bedeling is de bedeling waarin God zwijgt. In overeenstemming met zoveel schriftplaatsen in het Oude Testament, waarin dat al werd aangekondigd. Weet u wat God doet nu? U raadt nooit wat ik nou zeggen wil. God heeft eertijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken door de Zoon. Die hij, door de profeten bedoel ik, en in onze dagen, in deze laatste tijd, heeft hij tot ons gesproken door de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Punt. Want die Zoon is gesteld en daarmee houdt God op met spreken. Bovendien, die Zoon is het woord Gods en dat woord Gods heeft zijn uiteindelijke positie bereikt. Einde van het woord Gods. Dat wil zeggen, God spreekt niet meer. Wat hij nu doet, dat wilde ik u net gaan zeggen. En wat hij in de toekomst alsnog zal doen, is inderdaad weer spreken, maar dan langs een heel andere kant. Die bedoel ik. Ik wacht even tot iemand het weet. Psalm 2. Want de Heer zal wel weer spreken in de toekomst, maar dat zal zijn in zijn toorn en in zijn grimmigheid. En als je die hebt, dan kan ik nou alsnog vragen, wat doet hij dan nu? Kom er niet op, hè? Psalm 2, lachen. Lachen. Dat staat daar allemaal op Psalm 2. Daar staat dat God zijn zoon gesteld heeft tot koning, gezalfd heeft tot koning. Of gewoon hem gesteld heeft tot zoon. Sindsdien woeden de volken en bedenken de natie in ijdelheid. Er zijn in opstand tegen die zoon. Maar God zelf lacht daarom. Hij bespot hen namelijk. Hij maakt er zich ook niet druk over. Want zegt hij, ik toch heb mijn koning... Heb ik toch gedaan? Nou, en wie zal er nou wat aan doen? Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. De Heere zal lachen, de Heere zal hem bespotten. En in de toekomst staat er, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Maar intussen leven wij in de dagen waarin de hemel gesloten is. Met de woorden van... Nou, ik zou bijna zeggen, Jesaja... Maar het waren de woorden van Sir Robert Anderson, uiteraard. The Silence of God, titel van een van zijn boeken. Van harte aanbevolen, overigens. Maar Jesaja, omdat in Jesaja gebeden wordt, op profetische wijze overigens, worden Israël de woorden in de mond gelegd. Och, of gij de hemelen scheurdet. Gingen die hemelen maar eens open, maar ze gaan niet open. Tot vandaag niet. En daar gaat het maar om. Een gesloten hemel dus. Geen profetie in onze dagen. Het heeft toch geen enkele zin, want de Bijbel is compleet. Er hoeft ook niks meer aan toegevoegd te worden. Daar zou wat aan toegevoegd worden, dat is waar, maar dat is inmiddels gebeurd. Door profeten. Nou ja, ze heten dan apostelen en profeten. Want het waren niet slechts profeten, maar tegelijkertijd waren ze ook apostelen. Degene namelijk die deze nieuwtestamentische boeken hebben voortgebracht. Dat is niet het goede woord, voortgebracht, maar geschreven moet ik dan gewoon zeggen. Dat is wel wat ze gedaan hebben in elk geval. Nou goed, daar hebben we het dus nog over. Want de gedachte is dat als God alles geprofeteerd heeft wat hij wilde profeteren, dan houdt hij gewoon op. En dat is ook inderdaad wat gebeurd is. Geldt voor nog een paar dingen trouwens. Geldt ook voor spreken in tongen. Maar goed, 1 Korinthe 13. Daar hebben we het nog over. Zo laat ons die gaven besteden. Het zei profetie. Nou, wat profetie is, begrijpen we nog. Kijk, het spreken van woorden Gods nu, dat kan wel. Maar dat gebeurt nooit direct. Dat gebeurt indirect. Namelijk, het gaat om het lezen en het dus uitspreken van de woorden Gods. Zoals die voorheen door de profetie zijn voortgebracht. En dat is wat wij vanavond dus ook doen. Maar dat is geen profetie. Je kunt wel zeggen, al zo zegt de Heer enzovoorts, en dan een stuk uit de Bijbel lezen, dat maakt het niet tot profetie. Integendeel. Dat maakt het alleen tot verkondiging van het woord Gods. Maar een woord Gods wat vaststaat, wat niet gesproken wordt via van een godswegen rechtstreeks door degene die de woorden uitspreekt. Maar het is door God gesproken en door profeten voortgebracht in het verleden. En in onze dagen kan dat woord uitgesproken worden, gepredikt worden, herhaald worden, uitgelegd worden. Of wat het bewezen mag, maar het is nooit profetie. Dat is namelijk geen profetie. Dat is trouwens ook niet het werk van de profeet, maar het is het werk van de priester. Nou ja, binnen oud-testamentisch kader dan uitgelegd, hè. Je profeten, alles tot je dienst. Maar de priesters waren degene die het woord zouden bewaren. En waar zij het woord bewaarden, onderwezen, vervulden zij een priesterlijke functie en niet de profetische functie. Hetgeen niet wegnam dat sommige priesters profeten waren. Maar niet noodzakelijk. Goed, terug naar Romeinen 12. Profetie, dat weten we nog. Maar de volgende gave die genoemd wordt is bediening. Het zij profetie, het zij bedienen. Wat kan dat wezen? Dat is makkelijk genoeg hoor, wat dat wezen kan. Ongeveer alles. Want bedienen wil gewoon zeggen dienen. Laat dat be ook maar weer weg. Gewoon dienen. Het verrichten van dienstwerk. Nou, als je het mij vraagt, zelfs profetie kan beschouwd worden als het verrichten van dienstwerk, want de profeet is toch op zijn minst een dienstknecht Gods. Maar alles wat gedaan wordt in de dienst aan God, is dus bedienen. Trouwens, we hebben zojuist gelezen in 1 Korinthe 12, er is verscheidenheid der gaven, er is verscheidenheid der bedieningen, waaruit volgt dat alle gaven per definitie bedieningen zijn. In Efeze staat het trouwens ook. Daar worden maar 4 van die functies genoemd. Maar die worden alle vier geschaard in de categorie het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Dienstwerk, dus gewoon. Wat het ook is, dat is dus niet iets specifieks. Maar het gaat erom dat de dienst aan God inderdaad per definitie dienst is. En dat het dus werk is wat gedaan wordt in een ondergeschikte functie. Iedereen die God dient heeft dus een heer boven zich. God zelf namelijk. Uiteindelijk, en iets dichterbij, de hoge priester van het nieuwe verbond. Of gewoon Christus, of gewoon het hoofd van het lichaam. Want alle lichaamsdelen hebben weliswaar in het lichaam een functie, maar altijd onder de verantwoordelijkheid en besturing van het hoofd. Waarmee je maar weer ziet dat het hoofd van het lichaam uit Romeinen dan wel uit Efeze of Korinthe volstrekt hetzelfde is als de hoge priester van het volk in de Hebreeënbrief. Dat is volstrekt hetzelfde. En ik kan niet nalaten op te merken dat als je het een wil ontkennen, moet je het ander ook ontkennen. Er zit niks anders op. Nou goed, maar dat willen wij niet, dus we gaan gewoon door hier. Hè? Romeinen 12. Dus profetie, dat is nog duidelijk, maar daarna bedienen, weten we niet. Die leren in het leren. Een bediening die bestaat uit leren, in de zin van onderwijs geven uiteraard. Het aardige is dat dat natuurlijk ook in de categorie bedienen valt, net als profetie. Hoewel leren natuurlijk toch een heel specifieke verantwoordelijkheid is. De aardigheid is overigens dat deze twee functies in Efeze 4 ook rechtstreeks met elkaar in verband gebracht worden. Maar ik hoop u dat nog te laten zien. Het verschil tussen, de overeenkomst tussen de profeet en de leraar is dat beiden het woord God spreken. Maar de profeet doet het rechtstreeks uit God zelf, zal ik maar zeggen. En de leraar doet het niet rechtstreeks, maar doet dat vanuit het geschreven woord. Dat wat vaststaat. Kortom, de functie van de leraar komt na die van de profeet. En als er geen profeten waren, of waren geweest bedoel ik, dan zou de leraar dus uiteraard helemaal nooit iets te doen hebben. Toch? Goed. Nou, daarna staat er, hetzij die vermaant in het vermanen. Ik lees liever, hetzij die vertroost in het vertroosten. Doet er nou verder niks toe. Maar zo specifiek is dat natuurlijk ook niet. Maar het woord in het algemeen heeft de betekenis van tot hulp zijn, bemoedigen, ondersteunen, bekrachtigen, wat er maar wezen mag. En hoe dat zou moeten gebeuren, ja, dat staat er niet bij. Maar sommigen hebben de specifieke functie om dit te doen. De verantwoordelijkheid om anderen tot steun te zijn. Dat is het. Nou goed, die uitdeelt. Ja, uitdelen. We willen altijd weten wat er uitgedeeld zou moeten worden. Ja, niet alleen geestelijke dingen, maar kennelijk ook materiële dingen. Blijkbaar. Dat kan. Het verstrekken van materiële dingen. Dat behoort inderdaad tot de verantwoordelijkheden die er binnen de gemeente zijn. Kan niet anders. Het blijkt ook uit de toevoeging, want ik ben op die toevoegingen niet ingegaan nu. Maar hier komt de toevoeging in eenvoudigheid. En het eenvoudigheid wil zeggen in enkelvoudigheid, namelijk met maar één doel. Eenvoudigheid is synoniem met oprechtheid. Beide woorden hebben namelijk de betekenis van men zou maar één doel nastreven. En men zou weliswaar uitdelen, maar slechts met één doel. Dat uitdelen namelijk en daarmee de Heer dienen. Zonder er wat voor terug te verwachten. Begrijp je wel, want het ligt voor de hand. Als iemand veel uitdeelt, dan loopt hij het risico dat hij daarna terug gaat vragen. Hè? Voor wat hoort wat en zo. Maar dat is geen eenvoudigheid meer. Begrijp je, dus staat erbij. Maar daaruit volgt dat het dus in de eerste plaats wel degelijk gaat om materiële zaken. Nou goed, hoewel het ook om geestelijke dingen kan gaan die men uitdeelt. Maar vooruit. Gaan we gewoon verder. Die een voorstander is in naastigheid. Iemand die vooraan staat en daarmee tot voorbeeld ook dient. Die zou het in naastigheid moeten doen. Want het punt is dat op elke wijze waarop hij afwijkt van deze positie, zal hij waarschijnlijk gevolgd worden door vele anderen, zodat wat hij doet inderdaad verstrekkende gevolgen heeft. Vandaar, hij zou met alle naastigheid dat doen. Hij zou zich die voorbeeldfunctie bewust zijn. Het begrip voorstander is volkomen synoniem met voorganger. Ik hoop dat dat ook duidelijk is, hè? Het leven van een gelovige wordt aan de ene kant namelijk beschreven als een kwestie van staan, stand houden en staande blijven, ontleend aan Efeze 6. Men zou niet omvallen namelijk, dat is het verhaal. Men zou staan, stand houden, staande blijven. Die woorden worden achter elkaar gebruikt daar. In verband met die geestelijke wapenrusting, weet u wel. Maar het kan ook beschreven worden als het afleggen van een loopbaan. En men zou dan op die loopbaan blijven en niet daarvan afwijken. En men zou bovendien voortgang maken, uiteraard, op die loopbaan. In het ene geval is de voorbeeldfunctie die van voorstander, iemand die vooraan staat. In het andere geval is de voorbeeldfunctie die van voorganger, een die vooraan gaat. En voor degene die behoefte hebben, symboliek. In beide gevallen is het de functie van de herder. En via de herder de functie van de hoge priester. Volstrekt hetzelfde. De apostel Petrus gebruikt de termen ook achter elkaar. Die van oudste voorganger, voorstander weet ik niet of hij die ook gebruikt. Maar van oudste voorganger en herder inderdaad, ja. Nou goed. Voorstander in naastigheid. Maar het gaat om iemand die voorbeeld is, feitelijk. En dan die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Dat is het risico van iemand die barmhartigheid. Ik mag het eigenlijk niet uitleggen. Maar iemand die barmhartigheid doet, die zal daardoor zelf wel eens wat bedroefd worden. Zo van, ja, ik doe zoveel barmhartigheid, maar het leidt allemaal tot niks. Want dat is in de praktijk gewoonlijk zo. Dat mag je eigenlijk niet vertellen, heb ik begrepen. Maar het is wel zo, hoor. Andere mensen helpen, broeders en zusters helpen. Gewoonlijk leidt het tot niks. Dat meen ik. En dat is de verklaring voor dit blijmoedigheid. Want men zou er zagrijnig van worden. He? Je kan druk zijn met barmhartigheid doen, maar het leidt tot niks. Dat is niks bijzonders, want het is niet alleen onder kinderen God zo, dus in de gemeente, maar in de wereld net zo goed. Al die hulpverleners enzovoort, die doen hun werk wel. Die lopen niet het minste risico dat er geen werk meer voor ze zal zijn. Ze zijn er allemaal van overtuigd dat het namelijk tot niks leidt. Op enkele na die nog maar kort in het vak zitten. Dat is echt waar, hoor. Nou, ja, ik zie mensen zitten me aan te kijken, wat zegt hij nou? Dat is gewoon zo. Mensen die hulp nodig hebben, hebben gewoonlijk altijd tot de lengte van jaren, tot de revolutie aan toe. Maar goed, zullen ze hulp nodig blijven hebben. Dat helpt dus niet echt. Dat is het leuke van de functie van minister Pronk. Krijgt die man ook nooit weg. Want ontwikkelingshulp, dat blijft er altijd. Het helpt namelijk gewoon niet. Waarom niet? Wel, het ligt niet aan een gebrek aan hulp, maar het ligt aan dat degenen die geholpen worden zelf niet in staat zijn om het ooit zonder hulp te doen. Dus blijft het altijd zo. Dan kan je flink moedeloos van worden, zal ik maar zeggen. Zo zit het gewoon. Nou, dat is onder gelovigen dus ook zo. Dat blijft gewoon zo. Dus blijmoedig erbij blijven is de bedoeling. Die barmhartigheid, maar waaruit die barmhartigheid bestaat, staat er toch niet bij. Maar het kan best wezen dat juist dat barmhartigheid doen onze persoonlijke verantwoordelijkheid is. Ik denk altijd, dan moet je een erg opgewekte natuur hebben. Ja, dat bedoel ik ook gewoon zo. Zulke mensen ken ik ook. Die zijn altijd opgewekt. Wat er ook gebeurt, zijn altijd opgewekt. Ik heb een grote bewondering voor, maar ze waren al zo voordat ze tot geloof kwamen, hoor. Ja, ja, zeker wel. Nou goed, laat maar zitten. Maar dat is wat het is. Nou, dat waren gaven hier. Dus allemaal wat hier genoemd wordt. Hè. Namelijk profetie, duidelijk herkenbaar. Bediening, niet herkenbaar. Hetzij die leert, wel herkenbaar. Die vermaant, niet herkenbaar. Die uitdeelt, niet herkenbaar. Die een voorstander is, wellicht. Voor het geval het specifiek om een auto te gaan. Die een voorbeeldfunctie vervult, zal wellicht kunnen. Met wat moeite, herkenbaar dus. En daarna die barmhartigheid, dat is weer onherkenbaar. Kortom, het is niet een specifieke lijst. Er zijn bepaalde dingen die hierin staan, die zijn redelijk goed te definiëren. Maar de rest niet. En datzelfde geldt dan voor deze andere lijst hier in 1 Korinthe 12. Ik ga er nog niet gedetailleerd op in, maar daar heb je ook een soort van lijst. Hè. Daar staat dan vers 8 van 1 Korinthe 12. Deze, dit en een ander dat. Nou, de een woord der wijsheid. Zeg maar eens wat dat is, woord der wijsheid. En een ander woord der kennis. Dus zeg maar eens wat verschil is. Niet omdat het daar specifiek over gaat, maar juist omdat er zoveel overeenkomst is. Maar wat is nou het verschil? En verder, hè? En dan een ander geloof. Was nou, welke verantwoordelijkheid is dat dan, als je die hebt, deze gave? Deze verantwoordelijkheid van geloof. Wat is dat? En een ander de gaven der gezondmaking, de verantwoordelijkheden om gezond te maken. Nou, dat is wat we kunnen begrijpen nog, hè? Toch? Hoewel problematisch is, want de vraag is altijd nog maar of de patiënt echt ziek was of niet. Die is iets moeilijker. Maar vooruit, hè? Daarna krijgen we werkingen der krachten. Wat is dat, werkingen der krachten? Terwijl de jongens met de sterke spierbundels die de tent moeten opzetten, weet je wel. De haringen van een meter lang in de grond slaan. Daar moet ik altijd aan denken. Is dat dan werkingen der krachten? En zo niet, waarom dan niet? En wat is het dan wel? Ik bedoel, wat is werkingen der krachten? Nou goed. En een andere profetie in het rijtje weggemoffeld. Nou, die is herkenbaar. Maar eerlijk gezegd, als je het mij vraagt, is dat de eerste die ik herken. Want profetie is iets heel specifieks. Valt te definiëren. En een andere onderscheidingen der geesten. Dat is heel ondefinieerbaar, per definitie. Wat is dat, onderscheidingen der geesten? Nou goed. En een ander menigerlei talen, die is ook goed herkenbaar. Komt in hoofdstuk 13 en 14 in het bijzonder aan de orde. Maar dat is pas de tweede uit het rijtje, hoor. Nou, we hebben nog meer hier? Nee. Uitlegging der taal, staat die er ook nog? Oh ja, en een andere uitlegging stond er heel kort. Nou goed, die hangen met elkaar samen, dus het lijkt me duidelijk. Hè? Maar zoveel specifiek staat er helemaal niet in. En daarna krijgen we nog zo'n rijtje aan het eind van dit hoofdstuk. Maar dat is niet helemaal hetzelfde. Komt ook van de andere kant binnen. Namelijk vers 28. God heeft sommigen in de gemeente gesteld. En dan gaat het niet zozeer om wat zij doen, maar wie zij zijn. Het gaat om de persoon in kwestie, de leden namelijk. Ten eerste, en dat is dus van belang, want ze worden zelfs genummerd hier. Ten eerste, apostelen. Die zijn dus goed te definiëren, kennelijk. Ten tweede, in die volgorde, profeten. Waarom in die volgorde? Dat is ook makkelijk genoeg. Apostelen zijn namelijk profeten, bovendien. Maar niet alle profeten zijn apostelen. Zodat eerst degene genoemd worden met beide functies, om zo te zeggen. Apostelen en profeten heet dat. Dat is de volle uitdrukking. Dus eerst apostelen, die profeten zijn. Daarna profeten, maar apostelen zijn ze al niet meer. Ten derde, nog steeds opsomming, leraars. Dat kan ook niet missen. Want apostelen en de profeten, beiden brengen het woord Gods voort rechtstreeks. En ten derde, dat zijn nummer 1 en 2. En ten derde, leraars, die brengen het woord Gods niet rechtstreeks voort, maar die geven onderwijs in dat reeds voortgebrachte woord Gods. Dus het gaat om de bediening van het woord Gods. Onder alle omstandigheden en vandaar de volgorde. Die nummers hadden we er zelf bij kunnen bedenken. Maar goed, ze staan erbij, dus het hoeft niet. Apostelen, die ook profeten zijn. Daarna profeten. Daarna leraars. Dat is nummer 1, 2, 3. En vervolgens staat er daarna, maar er staan geen nummers meer bij. En dat betekent dat wat nu volgt, weliswaar komt na de nummers 1, 2 en 3. Maar wat mij betreft allemaal komen ze ex aequo. Allemaal op de vierde plaats. Maar er is geen vierde plaats. Dat is gewoon het hele punt. Maar de eerste drie worden genoemd in een logische, zelfs causale volgorde. En daarna staat er gewoon daarna krachten, wat het maar wezen mag. Gaven der gezondmakingen, behulpsels. Gezondmakingen, goed, daar kun je wat bij voorstellen. Behulpsels, wat is dat? Degene die hulp geven. Dat kan zijn vermanen, bedienen, vertroosten. Barmhartigheid doen. Ik noem er vier even uit Romeinen 12. Wat het maar is. Behulpsels. Hulp waarbij? Ik zat er niet bij. Regeringen, in de zin van leiding geven uiteraard. Maar hoe dat zou moeten, weet ik ook niet. En dan aan het eind van deze opsomming menigerlei talen. Want aan het eind van de opsomming staat altijd menigerlei talen. Die van spreken in tongen staat altijd aan het eind van de rij. Nou ja, niet altijd. Soms staat het helemaal niet. Maar als het er staat, staat het aan het eind van de rij. Dat bedoel ik. En dat is dan zo hier in 1 Korinthe 12, 13 en 14. Daar komen we dus op terug, want er is een reden voor waarom dat zo is. Dat is het einde van het verhaal. En daarna wordt gezegd, zijn ze alle apostelen? Nee, en dat is ook niet de bedoeling. Zijn ze alle profeten? Nee, dat is ook niet de bedoeling. Zijn ze alle leraars? Nee, dat is ook niet de bedoeling. Zijn ze alle krachten, wat het maar wezen mag? Nee, want het is niet de bedoeling, et cetera. Met andere woorden, gaat het niet om dat we als gelovigen allemaal gelijk zouden zijn. We hebben juist een verschillende functie, verschillende gaven, verschillende verantwoordelijkheid in de gemeente. Waarbij ik moet zeggen dat de meest duidelijk herkenbare verantwoordelijkheden die tot zover genoemd zijn, in het algemeen er nu niet eens meer zijn. De meest herkenbare zijn niet de belangrijkste, zijn de meest herkenbare. Zijn er nu niet eens meer. Maar zoals gezegd, dat is hoofdstuk 13 en 14. Daar hebben we het nog over. Maar zet die lijstjes voor uzelf maar eens naast elkaar. Schrijf ze maar eens op. En zie maar eens wat de overeenkomende gaven zijn in de verschillende opsommingen. Er zijn er maar een paar die overeenkomen. En de meeste die genoemd worden zijn volstrekt, maar nog volstrekt ondefinieerbaar. En dat is het nou net, daar gaat het ook om. Ze zijn niet te definiëren. Ze zijn afhankelijk van de persoon in kwestie en van de omstandigheden van de persoon in kwestie en van de gemeente, van de tijd waarin deze dingen toegepast zouden moeten worden enzovoorts. En het ontbreken van gaven van profetie en nog een paar van die gaven is eveneens afhankelijk van de tijd waarin deze dingen zouden moeten worden toegepast. Nou goed, dus 1 Korinthe 12. Een volgende opsomming vinden wij in Efeze 4... Want dan gaat het ook over gaven die aan de gemeente gegeven zijn. Precies zoals ik het nu zeg. Niet één staat er aan gelovigen individueel. Maar degenen die die verantwoordelijkheden hebben, zijn als zodanig gegeven aan de gemeente. Zo kun je het ook zeggen. Je kunt toch zeggen dat bepaalde leden inclusief hun functie gegeven zijn aan het lichaam. En zo staat het hier ook. Want er staat over die ene God, over wie uitgebreid gesproken wordt in de voorgaande verzen, die ene God, die ene Heer, die ene Geest, die heeft gegeven, vers 11, sommigen tot apostelen, daar komen ze weer, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, dezelfde volgorde als in vers 28 van 1 Korinthe 12, sommigen tot evangelisten, die stond er daar niet bij, in heel 1 Korinthe trouwens niet. Zou het soms een onbelangrijke gave zijn? Dat geloof je toch zelf niet? Maar hij wordt niet genoemd. Waarom? Omdat het niet de bedoeling is om een complete lijst te geven. Maar God heeft sommigen gegeven tot evangelisten. Dat is de enige plaats waar het genoemd wordt, hoor. Hier. Maar sommigen tot evangelisten. En daarna sommigen tot herders en leraars. Meer niet. En van deze gaven wordt gezegd dat ze zijn, vers 12, tot de volmaking der heiligen. Dat tot wil zeggen wat het doel is. De gaven zijn namelijk ten einde de heiligen te volmaken. Volwassen te doen worden, want dat is wat volmaking betekent. Volwassenwording. Om de heiligen te doen opgroeien, op te voeden, tot volwassenheid te brengen. En daarna staat hetzelfde er nog een keer. En dus komt er weer tot, wordt weer het doel genoemd, nou maar nu met andere woorden. Namelijk, die gaven zijn tot het werk der bediening. En werk der bediening is gewoon dienstwerk. Met de nadruk op dienst. En omdat daar de nadruk op ligt, is het in deze uitdrukking tot zelfstandig naamwoord geworden. Werk der bediening. Een dienstwerk namelijk, in werk namelijk, in een ondergeschikte functie. Een dienende functie. Dat is van belang om dat te zeggen. Want velen denken dat de apostel, de profeet, de evangelist, de herder of leraar juist een heersende functie heeft in de gemeente. En van oudsher worden ze aangeduid als kerkvorsten. En worden ze afgebeeld met een kroon of een diadeem of met een, aureool, op het hoofd enzovoorts. Kerkvorsten of een mijter. Zo'n visjebek. Nou, laat maar zitten. Toch? Maar dat is het niet. Het is dienstwerk. Een werk der bediening tot dienstwerk. Een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus die gaven zijn tot volmaking der heiligen of tot dienstwerk, tot ter opbouw of tot opbouw van het lichaam van Christus. En dat is uiteraard gewoon twee keer hetzelfde. Het gaat om dienstwerk in dienst van God zelf, dan wel in dienst van het hoofd van het lichaam uiteraard, maar ten dienste van het lichaam. Heb je dat nog? Zoals onze lichaamsdelen in dienst staan van ons hoofd, maar ze zijn ten dienste van het lichaam als zodanig. Er is niks moeilijks aan. Wij staan als gelovigen in dienst van onze Heer. En die geeft ons de opdracht om de gemeente als zodanig te dienen. Nee, hij geeft ons de verantwoordelijkheid. Dat is onze gave. De verantwoordelijkheid om de gemeente te dienen. Dus wat Paulus ook zegt, die zich uitgebreid noemt dienstknecht van Christus Jezus. Maar die wel degelijk zegt dat hij dienaar is van de gemeente. En terecht, zo zit het ook. Nou goed, maar hier worden maar vier genoemd. Heel specifieke, namelijk apostelen en profeten en evangelisten en leraars. Het zijn er echt maar vier. Ik kan nooit anders concluderen, want het begrip herder sla ik in de telling altijd over. Eenvoudig in de eerste plaats omdat herder in het rijtje sowieso niet thuis hoort, want het is een agrarisch vak, agrarisch beroep, toch? En in de tweede plaats, omdat als ik een nette opsomming maak, krijg ik sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Dus ik kom niet verder dan vier. En herders en leraars staan dus naast elkaar, waarbij het begrip herder de illustratie is van het begrip leraar. Niks anders dan dat. Want wat de herder doet voor de kudde, zou de leraar doen voor de gemeente als zodanig. Namelijk op de gemeente toezien en in het bijzonder hen brengen in de grazige weiden. Bij het voedsel namelijk. En waar het voedsel bestaat uit het woord Gods, is de leraar verantwoordelijk om de gelovigen te brengen bij dat voedsel. Namelijk bij dat woord Gods. Dat is wat het is. En dus niet zeggen, nou ik vind die meer een herder en ik vind hem meer een leraar. Ik moet het zo vaak aanhoren. Dit soort dingen. Dat is een heel hardnekkig misverstand. Want men geeft dan zelf inhoud aan het begrip herder. En zegt vervolgens, ja, die of die leraar beantwoordt daar niet aan. Nee, maar het gaat er maar om of hij beantwoordt aan wat de Bijbel ervan zegt. En dat is nogal wat anders. En begrijp je me goed, de herder ging lang niet altijd zachtzinnig met de schapen om. Want dat was ook niet de bedoeling. De bedoeling is dat hij hen zou brengen bij de grazige weiden en hen daar eventueel bescherming zou geven. Eventueel, want gewoonlijk werd daarvoor de hond gebruikt. Maar dat even terzijde. Maar vier dus, hè? Heb je dat? Nou, er staan er dus vier. En eigenlijk is het nog terug te brengen ook, want er staat apostelen en profeten en daarna evangelisten en daarna leraars. En dus het komt tamelijk goed met elkaar overeen. Want apostelen zijn volgens het woord zelf in elk geval gezondenen. Dat is wat het woord betekent, apostelen. Daarin komen ze overeen met de evangelisten. Want een evangelist wordt uiteraard ook uitgezonden. Ik bedoel, naar buiten de gemeente uiteraard. Kijk, in de gemeente evangelie verkondigen, dat is helaas tegenwoordig noodzakelijk. Maar het is niet de normale gang van zaken. Evangelie wordt verkondigd aan degene die buiten zijn, heet zoiets. Dus worden ze gezonden. En dat is wat met apostelen per definitie ook gebeurt. Daarna is het zo dat apostelen van de evangelisten in ieder geval onderscheiden worden. Doordat apostelen gezonden zijn door de Heer Jezus zelf. Persoonlijk wel te verstaan. In de hoop dat u weet wat persoonlijk betekent. En anders zeg ik hoogstpersoonlijk, misschien wordt het dan duidelijker. Apostelen zijn gezonden door de Heer Jezus, hoogstpersoonlijk. Evangelisten worden weliswaar gezonden door de Heer, maar niet persoonlijk. En zeker niet hoogstpersoonlijk. Dat heb je toch, hè? Paulus zegt in één adem, ben ik niet een apostel? Heb ik niet de Heer Jezus Christus gezien? Of heb ik niet de Heer gezien? Ik weet niet wat hij precies zegt. Hij was namelijk gezonden en ik kende de Heer van gezicht. Dat wil zeggen, hij had een ontmoeting met de Heer gehad en die had hem gezonden. Persoonlijk dus. En dat is het onderscheid. De Heer zendt niet meer persoonlijk en daarom zijn er geen apostelen meer, maar wel evangelisten. Heb je dat nog? En dat is het verband tussen die twee. Hetzelfde verband bestaat ook tussen de andere twee, namelijk de profeten en de leraars. De profeten brengen het woord Gods en werden inderdaad ook letterlijk door God gezonden. Ik zou bijna zeggen persoonlijk. Gods initiatief spraken zij zijn woord. En de leraars spreken ook het woord Gods, maar niet op Gods initiatief, maar op eigen initiatief en vanuit dat wat al tot stand gebracht is. Dat is het maar. Nou, meer is er nauwelijks van te zeggen. Wat ik zou moeten zeggen is dat de functie van apostel en functie van profeet niet meer bestaat. Maar de schaduw daarvan wel, namelijk de evangelist en de leraar. En die beiden, waarbij moet vastgesteld worden dat beide functies, die van evangelist en die van leraar, zijn tot opbouw van de gemeente. Van de leraar had u dat al gedacht, van de evangelist misschien niet, maar het is goed om u zich dat te realiseren. Het werk van de evangelist is niet tot bekering van de wereld of tot bekering van de zondaar of iets dergelijks. Maar het werk van de evangelist is tot opbouw van de gemeente. Opdat zou toegevoegd worden aan degene die zalig worden. Toch? Laat ik het plechtiger zeggen dan. Opdat de gemeente gebouwd zal worden in kwantitatieve zin. En het werk van de leraar is de opbouw van de gemeente in kwalitatieve zin. Het werk van de evangelist is gericht naar buiten, opdat van buitenaf anderen binnen zouden komen. Het werk van de leraar is gericht op degenen die binnen zijn, opdat ze zouden toenemen, groeien namelijk. En zo vullen ze elkaar aan, is de gedachte. Maar beide worden beschouwd als een functie niet ten behoeve van de wereld, maar beide worden beschouwd als een functie ten behoeve van de gemeente als zodanig. Wij zouden ons dus geen zorgen maken over de wereld of over de zondaar. Wij zouden ons wellicht zorgen maken over de gemeente. Maar die gemeente zouden wij dienen en niet de wereld. Ook niet als wij toevallig evangelist zijn. Dan wel het evangelie brengen. Ook al zijn we misschien niet evangelist, omdat dat onze eerste verantwoordelijkheid is. Dat begrijp je toch, hè? Hetgeen me de gelegenheid geeft om te zeggen dat wij weliswaar allen het werk van evangelist zouden doen, maar het is nog maar de vraag waaruit het werk van de evangelist bestaat. Ik ben de zoon van een evangelist en ik kan u uit ervaring zeggen dat u gedacht zal zijn waaruit het werk van een evangelist zoal zou kunnen bestaan. Daar kan hij best hulp bij gebruiken. Ook van degene die absoluut geen evangelisten zijn. Of is dat niet duidelijk? Nou goed. Dus allemaal wel het werk doen van een evangelist, maar dat wil nog niet zeggen dat we allemaal evangelisten zouden zijn. Of met de woorden vrij naar 1 Korinthe 12, zijn zij alle evangelisten? Nee. Dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is dat we altijd bereid zouden zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is, maar dat is nog wat anders dan dat wij de verantwoordelijkheid hebben van evangelist. Dat heb je toch hopelijk, hè? Het is meer de specifieke verantwoordelijkheid van degene die de Heer daartoe gesteld heeft. Hetzelfde geldt trouwens voor de functie van de leraar. Maar hier vinden we dus maar vier van deze gaven. Ze worden gaven genoemd in de voorgaande versen. Hier worden maar vier van deze gaven genoemd. Meer niet. En hier alleen heel specifieke. En ze hebben alle vier te maken rechtstreeks met de prediking van het woord Gods. En meer worden er hier niet eens genoemd. Moet sowieso zo zonder meer maar duidelijk zijn. Nog afgezien van dat ik daar niet eens de conclusie uittrek dat al die andere gaven dus verdwenen zijn. Want onder ons, welke waren dan die andere gaven? Dat weten wij eigenlijk ook nauwelijks, dus het heeft geen zin om daarop in te gaan. Nou goed, we hebben nog één opsomming overigens van gaven. Maar die bewaar ik maar even tot na de pauze. Wij zouden nog even naar een andere lijst. Ik zou het woord niet meer gebruiken, heb ik gezegd, maar ik doe het toch. Nou goed, Die is in de eerste Petrusbrief. 1 Petrus, hoofdstuk 4. Waar de apostel in de voorgaande hoofdstukken ook, met name in hoofdstuk 1 en 2, uiteengezet heeft dat wij deel hebben aan een priesterlijk volk en dus hebben wij een priesterlijke verantwoordelijkheid. Maar hij komt pas tegen het einde van zijn brief bij de specifieke verantwoordelijkheden van de diverse gelovigen, bij de geestelijke gaven dus. Enzovoorts. Dat is 1 Petrus 4, waar staat in vers 10... En ieder gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen... Leuk hè, daar komt het woord weer. Dienstwerk. Alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Nou, ik denk niet dat ik dat hoef toe te lichten. De dienst bestaat dus uit het uitdelen van de menigerlei genade Gods. Genade op verschillend gebied. En dan vers 11. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Dat kan dus de verantwoordelijkheid zijn. Dat kan een gave zijn, hè? Om te spreken. Maar dan zou het moeten zijn de woorden Gods. Indien iemand dient, ja, welke gave het ook is, het is altijd dienen. Zie, het is niet een specifieke gave die hier genoemd wordt. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. Men zou namelijk weliswaar dienen, maar niet zozeer in eigen kracht en op eigen initiatief, maar in de kracht Gods. Dat wil zeggen, we zouden ons bewust zijn bij alles wat we doen, dat is ten dienste van de Heer en Hij zou ons bekrachtigen. Daar zouden wij ook op rekenen, overigens. Als uit de kracht die God verleent. Opdat God in allen geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Nou, dan heb je ze gehad. Het woord. Spreken dus en dan in het algemeen dienen. Spreken gaat om het spreken van de woorden Gods. En dat zijn de belangrijkste, belangrijkste verantwoordelijkheden eventueel die er zijn. Vandaar dat in 1 Korinthe 12 daar ook zelfs nummers bij gezet worden. Ten eerste, ten tweede, ten derde. Maar daarna staat er gewoon het algemeen bedienen. Het bedienen van gaven, wat het maar wezen mag. En meer staat er niet. Eenvoudig omdat dat niet verder te specificeren is. En daaruit gaan we weer terug naar 1 Korinthe 12. En wij komen dan terecht in de opsomming die daar gegeven wordt vanaf vers 8. Maar voordat wij nu te maken krijgen met al die uitdrukkingen die daar gebruikt worden voor diverse gaven, zouden wij ons nu gerealiseerd hebben dat het niet gaat om heel specifieke gaven, maar dat het gaat om dingen in het algemeen. Want dat is ook de gedachte hier in 1 Korinthe 12. De gedachte is namelijk, wat het ook is, laat ons onze verantwoordelijkheid dragen. Wat voor een lid wij ook van het lichaam zijn, laten wij doen wat van ons verwacht mag worden. Maar wat het is wat van ons verwacht mag worden, ja, kan gevat worden in één woord. Dienen. Bediening. Dienen. En als er toelichting gegeven moet worden op die dienst, dan komt dit woord trouw. Laat ons doen wat we doen moeten. Moeten we dienen? Laten we dan dienen. Laten we barmhartig zijn. Moeten we barmhartig zijn dan in eenvoudigheid. Hè? Vermanen, dan vermanen. Leren, dan leren. Profiteren wellicht, dan profiteren. Zo staat het er. En meer niet. Maar de gedachte is niet, kan dit zijn, kan dat zijn, het kan zussen of zo zijn. Einde van de rit. Of einde van de opsomming. De gedachte is echter gewoon die van, wat het ook is, kan van alles wezen. Het is altijd dienstwerk. En meer specifiek, de belangrijkste verantwoordelijkheid die een gelovige eventueel kan hebben, is die van het spreken van de woorden Gods. Dat kan niet missen. Uiteraard is dat het belangrijkste. Want daaruit worden mens wedergeboren. Die woorden Gods zijn kracht Gods tot zaligheid. Zijn die woorden Gods waardoor wij gevoed worden enzovoorts. En vandaar dat dat soms heel specifiek genoemd wordt. En in 1 Korinthe zitten we met een ander verschijnsel, waarop ik helaas vooruitgrijpen moet. In 1 Korinthe namelijk zitten we bij het verschijnsel dat daar bepaalde gaven waren in die gemeente, die weliswaar zeer indrukwekkend waren, sensationeel moet je misschien zeggen, maar die in de praktijk allang eigenlijk hun waarde, ik bedoel hun geestelijke waarde, verloren hadden. Want dat is wat in deze volgende hoofdstukken gezegd wordt. En genadig is, dan sprekend over de geestelijke gaven komt men gewoonlijk niet verder dan 1 Korinthe 12. Daarna slaat men gewoonlijk 1 Korinthe 13 over, als men al verder komt, om dan nog hier en daar een tekst te trekken uit 1 Korinthe 14. En daar blijft het dan bij. Terwijl het hoogtepunt van betoog wel degelijk ligt in hoofdstuk 13. Maar dat wordt in dit verband gewoonlijk overgeslagen. In dit verband. Hoofdstuk 13 wordt niet overgeslagen. Maar in dit verband wordt het dikwijls overgeslagen. Maar het is juist het hoofdstuk, precies in het midden van de uiteenzetting, namelijk hoofdstuk 12, de geestelijke gaven. Hoofdstuk 14, specifiek 2 van de geestelijke gaven. De belangrijkste en de minst belangrijke namelijk, tegenover elkaar. En van beide wordt in hoofdstuk 13 in het midden gezegd dat ze niet meer bestaan. En dat er bovendien dingen zijn die nog veel belangrijker zijn dan de gaven. Dat is hoofdstuk 13. Maar ja, nou grijp ik vooruit. Maar de reden waarom sommige gaven zo heel specifiek genoemd worden, met name de zogeheten wondergaven, want zo wordt het dan genoemd, die is aanwezig natuurlijk. De reden is dat juist die gaven waarop de Korintiërs zo trots waren, en begrijp je me goed, ze worden in geen enkele andere brief genoemd, nergens, nooit meer, never, dat juist die zogenaamde wondergaven hun functie, hun Bijbelse functie, laten we elkaar goed begrijpen, hun Bijbelse functie al verloren hadden. Maar in Korinthe ijlden ze nog wat na en wilden vasthouden de dingen die de Heer zou wegdoen. Populair gezegd, maar we komen daar vanzelf bij terecht in 1 Korinthe 13, ze wilden liever kinderen blijven. Maar ja, je kunt niet altijd kind blijven, dat is ook niet de bedoeling. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. En hoewel kindschap vrij gemakkelijk beschreven, omschreven kan worden, gedefinieerd kan worden, moet toch vastgesteld worden dat het tijdelijke dingen zijn, dat ze een tijdelijke functie hebben. En dat als de tijd gekomen is, dan moeten die kinderlijke dingen, om niet te zeggen kinderachtige dingen, want dat is wat het is, die zouden weggedaan zijn of worden, enzovoorts. En daartoe behoorden wel degelijk die specifieke wondergaven. Maar wie ben ik om dat te zeggen? Het staat er gewoon. Goed. Maar daar hebben we dus vanzelfsprekend nog over. Nou, terug naar 1 Korinthe 12, vers 7. Maar aan een ieder wordt de openbaring des geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. Dat wil zeggen, een ieder zou proeven welke de goede en welbehagelijke wil van de geest, dan wel van God, zou zijn. Ontleen dus nu even aan Romeinen 12. Want dat is wat hier nu staat in vers 7. Aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot hetgeen oorbaar is. Dat wil zeggen, met een bepaald doel. En het doel is, tot hè. Het doel is dat wat oorbaar is. En zoals uit deze Korinthebrief blijkt, hetgeen oorbaar is, is per definitie dat wat nuttig is. En zoals ook uit deze brief blijkt, dat wat nuttig is, dat is dat wat is tot opbouw van de gemeente. Korinthebrief blijkt, hetgeen oorbaar is, is per definitie dat wat nuttig is. En zoals ook uit deze brief blijkt, dat wat nuttig is dat wat is tot opbouw van de gemeente. Precies zoals we in Efeze lazen, dat ging om volmaking, dan wel opbouw van de gemeente, Efeze 4. Zo is dat ook het thema hier in deze eerste Korinthebrief, maar dat hebben we in de voorgaande hoofdstukken al gezien. Waar het uitdrukkelijk gezegd wordt, er zou gebouwd worden. De gemeente zou gebouwd worden op het fundament en op de juiste wijze en vooral niet naast het fundament. En tot het bouwen naast het fundament, uit 1 Korinthe 3, behoort onder andere het gebruik maken van bepaalde vermogens, dan wel veronderstelde vermogens, terwijl dat helemaal niet in overeenstemming is met de wil van God. En daarover gaan dan met name de volgende hoofdstukken hier ook. Nou, Goed. Aan ieder wordt de openbaring des geestes gegeven tot hetgeen tot opbouw van de gemeente is. Tot hetgeen nuttig is. Tot hetgeen oorbaar is. Voor alle goede, voor de goede orde. Dat het oorbare is het nuttige, namelijk het stichten van de gemeente, ontleen ik in elk geval aan 1 Korinthe 10. Ik zei net wel, we hebben het al besproken. 1 Korinthe 10 vers 23, waar staat, alle dingen zijn mij geoorloofd. Dat heb je als je leeft onder de heerschappij der genade. Dat heb je als de troon een troon der genade is. Dat heb je als je leeft onder de, in de bedeling van de genade. Maar goed, 1 Korinthe 10. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn oorbaar. Dat rare Nederlandse woord, oorbaar. Dat is precies het woord wat gebruikt wordt in 12 vers 7. Ieder wordt openbaring van de geest gegeven tot, doel, hetgeen oorbaar is. Het gaat over precies hetzelfde. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen dragen bij aan dat doel. Niet alle dingen zijn oorbaar. En in de nieuwe vertaling heeft men, en begrepen bedoel ik, heeft men, meen ik, dat woord oorbaar weggelaten, omdat toch niemand weet wat het betekent, en vervangen door nuttig. Als ik het goed heb. Maar dat weet ik niet zeker, want ik kijk dat nooit naar. Slecht voor mijn gehoor, zeg ik dan altijd. Maar ik dacht dat dat er stond. Maar het is ook niet nodig om het te veranderen, want hier staat gewoon achter wat het betekent. Dezelfde zin wordt herhaald, maar nu met invulling van een ander woord. En dus in de praktijk een synoniem. En daar staat dan, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Waaruit volgt, het oorbare is het stichtelijke. En stichten betekent ook in gewoon Nederlands gewoon bouwen. Stichten is bouwen. En het slaat terug op de uiteenzetting in de eerste hoofdstukken van deze brief. Met name 1 Korinthe 3. Het bouwen op het fundament, want Gods gebouw zijt gij. En in ieder ziet toe hoe hij bouwen op het fundament. Hetgeen ik, Paulus, gelegd heb daar in Korinthe. Etcetera. Daar gaat het nog steeds over. De bouw op de, van de gemeente op dit fundament. En de apostel zegt, wij mogen alles. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Uitspraak trouwens ook al uit 1 Korinthe 6. Vers 12. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar daarom sticht zijn alle dingen nog niet tot opbouw van de gemeente. Nou, als daarna dezelfde uitdrukking gebruikt wordt in 1 Korinthe 12, moet de betekenis ook dezelfde zijn. Maar aan een ieder, vers 7, wordt de openbaring des geestes gegeven tot hetgeen is tot opbouw van de gemeente. Tot hetgeen sticht. Zodat ook hier staat dat de gaven er zijn tot opbouw van de gemeente. Tot volmaking der heiligen. Net als in Efeze. Toch een heel ander lijstje hier. Nou, dan staat er vers 8. Want deze wordt door de geest, want het was immers één geest, vers 4. Deze wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid. En een ander het woord der kennis. Niettemin, het is door dezelfde geest. Nou goed. Dus bijvoorbeeld zou je ook kunnen zeggen. De een woord der wijsheid, ander woord der kennis, ander geloof, een ander gezondmakingen, ander werkingen der krachten, wat het ook wezen mag. Een ander profetie. Let op de willekeurigheid van de volgorde. Hè? Zomaar van alles door elkaar. Maar het gaat niet om een rangorde hier. Een eventuele rangorde staat in vers 28 en 29. Nou ja, vers 28. Waarbij de eerste drie een rangorde krijgen en de rest valt er volkomen buiten. Dat is toch duidelijk, hoop ik, hè? Nou goed. Er staat dan. Woord der wijsheid. Dat woord der wijsheid betekent uiteraard dat het gaat om het spreken. En ik moet er meteen bij zeggen, ook als dat er niet bij gestaan had, en als er zomaar in vers 8 gestaan zou hebben, deze wordt door de geest gegeven wijsheid en de ander kennis, dan nog zou ik dat, voor zover ik het nu bezien kan, op precies dezelfde wijze geïnterpreteerd hebben. Namelijk, deze gaven zou men gebruiken. En waar het gaat om wijsheid, zou men die wijsheid dus in ieder geval gebruiken. En het eerste wat men dan doet, is spreken. Dat wil zeggen, het spreken van deze dingen is het middel waardoor men zijn eigen wijsheid beschikbaar stelt aan anderen. Men draagt het over, men spreekt het. En dus staat er, woord der wijsheid. En de wijsheid die wij eventueel hebben, zouden wij niet voor onszelf houden, maar ook inderdaad spreken. En wijsheid, aangezien het begrip hier niet beperkt wordt, wordt het woord dus gebruikt in de breedste zin van het woord. Wijsheid veronderstelt in de praktijk inzicht. In de samenhang der dingen, zal ik maar zeggen. En dat is waar het ons als mensen, maar ook als christenen dikwijls aan ontbreekt. De samenhang van de dingen, de gebeurtenissen enzovoorts. En wijsheid heeft daar altijd mee te maken. Ik kan niet missen, waar wij wijsheid hebben, zouden die wijsheid ook een andere beschikbaar stellen. Moeilijk is het niet. En die verantwoordelijkheid hebben wij ook om dat te doen. Nou goed. Dus het een. Een ander woord der kennis. Wel, precies hetzelfde. Die kennis, het is leuk als je kennis hebt, maar de bedoeling is dat wij ook de verantwoordelijkheid hebben om die kennis die wij hebben beschikbaar te stellen, mee te delen en dus woord der kennis. Dan zou die kennis dus ook inderdaad spreken, om niet te zeggen verkondigen. Dat is een wat groot woord, denk ik dan, in dit verband. Maar daar komt het toch in de praktijk op neer. Waarbij ik moet zeggen dat wijsheid en kennis natuurlijk in hoge mate synoniem zijn. En als ik dan toch verschil moet maken, dan is het ongeveer dit, dat wijsheid rechtstreeks van doen heeft met de samenhang der dingen. Terwijl kennis, als het tegenover wijsheid gesteld wordt, slechts betekent kennis van feiten. Hebben jullie nog? Dat hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat men er ook inzicht in heeft. Ik zal het wel eens vaker gezegd hebben, omdat het mij nogal bezighoudt bij gelegenheid. Ik ken mensen die hebben wijsheid, dat wil zeggen hebben inzicht in de samenhang van de dingen. Er zijn ook mensen die hebben alleen kennis, dat wil zeggen weten een heleboel, maar hebben geen flauw idee wat het met elkaar te maken heeft. En ik zeg altijd, als je goed bent in het verzamelen van kennis, dan zul je ongetwijfeld een goede opleiding kunnen volgen. Aan de kleuterschool, daar begint het altijd mee. Maar goed, aan de lagere, middelbare, hogere scholen, universitair onderwijs en wat het me wezen mag, dat is gewoon zo. Ik ken mensen lezen één keer een boek en kunnen jaren later nog precies zeggen wat erin stond. Dat is kennis. Maar of je het begrepen hebt, ja kijk, dat zijn dus andere dingen. Je mag het niet, nou, sinds Wim Kan mag ik het geloof ik zeggen. Dr. Andersen zijn lui met een boel kennis. Maar wijsheid, dat is nog maar zeer de vraag. Als ze wijsheid hadden, zouden ze wel echt afgestudeerd zijn. Niet al te serieus nemen wat ik nu zeg. Ik probeer ook echt niemand te beledigen. Maar bij wijze van voorbeeld. Afstuderen, dat wil zeggen dokter worden. Dat veronderstelt dat je inderdaad de samenhang der dingen ook inderdaad ziet. En liefst zelfstandig. Dat je ze zelf leert zien. Enzovoort. En daar ook verslag van uitbrengt. Enzovoorts. Als je goed geheugen hebt, kun je in korte tijd veel kennis vergaderen. Maar of je daar ooit wijs van wordt, is maar zeer de vraag, want daar is wat anders voor nodig. Je kunt in je computer, even kijken wie er nou begint te protesteren. Je kunt in je computer een vreselijk groot vast geheugen hebben zitten, vaste schijf weet je wel. Dan heeft het ding een boel kennis, als die schijf helemaal vol staat. Maar als er maar een klein processortje in zit, dan kan die computer er niet veel mee. Dat wil zeggen, ik kan de dingen niet vergelijken, geen verbanden leggen en dus ook niks produceren. Zo is dat gewoon. Dat is met de mens ook. Je kan een goed geheugen hebben, maar of je ooit de samenhang der dingen zal zien, dat is nog maar zeer de vraag. Aan de andere kant, samenhang der dingen zien is leuk, maar als je weinig kennis hebt, kom je er ook niet ver mee natuurlijk. Je moet ook gegevens hebben. Maar het zijn twee verschillende. Heb je dat verschil tussen kennis en wijsheid? Kennis is feitenmateriaal. Dat is belangrijk om het te weten, natuurlijk. Maar dat is maar één kant van het verhaal. De andere kant is dat die dingen ook met elkaar in verband gebracht zouden worden. Ik ken mensen die hebben de reputatie enorm veel bijbelkennis te hebben, maar ik waag te betwijfelen of zij ook enig inzicht hebben in wat ze weten. Je kunt schriftplaatsen uit je hoofd kunnen citeren, zo zonder meer. En je kunt bijbeltesten kunnen terugvinden in je bijbel. En een bijbelse quiz voor de EO, nou dat was 30, 25 jaar geleden dat men dat nog deed, geloof ik. Je kunt dan misschien met vlag en wimpel doorheen komen. Maar of je dan ook de samenhang van de dingen begrijpt, dat is nog maar zeer de vraag natuurlijk. Begrijp je wel? Nou goed. Maar goed, ze zouden op de juiste wijze met elkaar in balans zijn. Maar daar gaat het over. En heb ik het nog niet eens kennis over kennis van de Bijbel specifiek, of inzicht in Bijbelse waarheid specifiek. Want ik denk dat dat nog niet eens in de eerste plaats hier in vers 8 aan de orde is. Dat denk ik. Dus als je het nou niet met me eens bent, dan vooruit. Dan niet. Hè? Maar ik denk dat dat niet eens zo'n belangrijke rol speelt. Nog hier. Hoewel, het hoort erbij natuurlijk. Nou goed, want het blijft toch ook zo dat mensen met een gebrek aan levenservaring... Ik heb het niet over christenen, ik heb het gewoon over mensen met een gebrek aan levenservaring... gebrek aan scholing, gebrek aan inzicht, zou ik maar zeggen. Die zouden wij, als wij dat wel hebben, toch helpen. Dat hoeft niet specifiek op Bijbels gebied te zijn. Toch? Nou goed. Dat is vers 8. Dan vers 9. En een ander het geloof. Ja, waar het over gaat is uiteraard weer over trouw. Wij die trouw zijn, wij die geloven, laten wij ook trouw zijn. De gemeente heeft er belang bij dat wij trouw zijn. Waar de gemeente behoefte aan heeft, het lichaam van Christus, of hoe het maar heten mag, waar die belang bij heeft, is aan mensen die in de positie waarin ze staan trouw zijn. En positie is een groot woord, want ik bedoel weer gewoon wat ik altijd dan bedoel. Als er mensen zijn die de koffie moeten zetten voor de gelovigen, of de stoelen en de tafeltjes moeten klaarzetten, of wat het maar wezen mag. Zij zouden daarin trouw zijn gewoon. Je moet van die mensen op aankunnen, want elke keer als zulke mensen het laten afweten, komen wij in de problemen. Dan moet er van alles ineens geregeld worden wat vroeger vanzelf ging, omdat mensen trouw waren gewoon. Begrijp je wel? En dus als wij dat soort verantwoordelijkheden hebben, met opzet plaats ik ze nou op het lage niveau, want ik blijf dat een laag niveau vinden, dat geeft verder niks hoor. Maar waar we die verantwoordelijkheid hebben, of waar we die verantwoordelijkheid genomen hebben, dan wel gekregen hebben, zouden wij daarin trouw zijn. Daar heeft de gemeente belang bij. Zeker, niet alleen waar het gaat om specifiek geestelijke dingen, maar zeker waar het gaat om wat wij zouden noemen aardse dingen. Want niks is zo storend dan dat wij bezig willen zijn met geestelijke dingen en daarvan weerhouden worden, omdat er op huishoudelijk gebied, zal ik maar zeggen, van alles misgaat. Nou, moeilijker is het niet. Dus trouw, een ander trouw. Want die mensen die werkelijk trouw zijn in de gemeenschap van gelovigen, dat zijn in de praktijk de steunpilaren van die plaatselijke gemeente. Zo is het gewoon. Men kan van ze op aan. Dat is van allergrootste belang. Nou goed, een ander, het geloof, trouw dus. Door dezelfde geest. En een ander, de gaven der gezondmakingen. Ik vind het altijd leuk dat dit meervoud staat. Eén ander, de gaven der gezondmakingen. Het veronderstelt toch in ieder geval dat het niet gaat over de gaven der gezondmaking die steeds opnieuw zal worden kunnen toegepast. Hebben die nog wat ik nu zeg? Maar het gaat over gaven der gezondmakingen. Het veronderstelt dat het een verantwoordelijkheid is die men incidenteel heeft en niet constant. Heb je dat nog? Nee, iemand die bij gelegenheid profeteert wordt een profeet genoemd. Hij is een profeet. Maar iemand die bij gelegenheid een ander op de wijze, zoals hier bedoeld, gezond maakt, is daarmee nog niet een gezondmaker. Het is slechts bij gelegenheid dat het gebeurt. Dat wil zeggen, het is niet een verantwoordelijkheid, dan wel een vermogen waarover men continu zou beschikken, maar het is een incidentele gelegenheid waarop dat zou gebeuren. Zoals bijvoorbeeld Petrus, en Johannes moet ik dan ook noemen, Petrus en Johannes bij gelegenheid die kreupelen bij de poort van Salomo, heette dat geloof ik, genaven in Handelingen 3, of wat was het, 4, weet ik het, met daarrecht. Bij gelegenheid, u weet wel, geld of goud, zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van de Heer Jezus daarop. Nou, dat was Petrus' bediening helemaal niet. Hij was geen gezondmaker, maar bij de gelegenheid had hij de verantwoordelijkheid om dat te doen. En hij deed het ook. En later kennelijk weer niet. Van de apostel Paulus kan hetzelfde gezegd worden, want bij gelegenheid werden mensen via zijn interventie, hoe moet je het zeggen, via zijn bemoeienis genezen, maar meer niet dan wel. Dat wil zeggen, het was niet de gave waarover ik continu kon beschikken. Het was incidenteel en dus heet het niet de ander gave der gezondmakingen, maar gaven der gezondmakingen incidenteel. Maar dat zou moeten gebeuren, zou men toch doen. Dat probleem hebben wij gelukkig niet meer. Om de eenvoudige reden dat wij die gaven sowieso niet hebben. Want wat mij betreft kun je hoog en laag springen en discussiëren tot Sint-Juttemis. Daar heb ik wel eens aan meegedaan in het verleden ook. Het heeft geen enkele zin. Ik blijf van mening dat diegenen die beweren dat per definitie een gelovige niet ziek behoeft te zijn, onoprecht zijn. Of, dat wil ik dan nog wel inbouwen, blind. En dat meen ik echt. En dat is niet getheoretiseerd van mij, of zoiets, niet studeerkamerpraat. Dat is ook een heel praktische aangelegenheid. Ik ben van mening dat gezondmaking op de Bijbelse wijze, in verband met die gaven der gezondmakingen enzovoorts, op wonderbare wijze, die voor iedereen ook zichtbaar en controleerbaar was bovendien, dat die gezondmakingen op Bijbelse wijze niet voorkomen. Maar dan ook absoluut niet. Als u nou zegt, maar er gebeuren toch wonderlijke genezingen, dan krijgen wij vervolgens een oeverloze discussie, maar daar ben ik heel gauw mee klaar. Want ik ben er 100% van overtuigd dat sommige mensen wonderbaarlijk en onbegrijpelijk genezen worden. Maar dikwijls zijn dat helemaal geen christenen. Soms zelfs in tegendeel. Hè? Nou, dan zijn we toch aan het eind van de discussie, dacht ik. Of u moet het nou niet willen zien, maar dat is gewoon zo. Er zijn zoveel mensen die op wonderbaarlijke wijze genezen worden, die helemaal niks met, van God willen weten. Daar hoef ik verder niet over te praten. Als dus dergelijke genezingen ook voorkomen onder de christenen, scharen ze precies in diezelfde categorie. Wonderlijke genezing. Daarna, dit was de moeilijke, komt er een makkelijker variant. De makkelijker variant is, wanneer is een genezing een wonderbaarlijke genezing? Het antwoord is, als wij niet begrijpen hoe het komt. Nou, aangezien ik totaal geen enkele medische opleiding genoten heb, vind ik dus elke genezing een wonder. He? En sommigen hebben iets meer medische opleiding genoten dan ik. Die zien wat minder wonderen dan ik. Dat is dat zo? En in het algemeen geldt, maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen, als Ouweneel het niet begrijpt, dan is het echt een wonder. En, nou goed, laat maar zitten. Ik moet er weer uitknippen. Dus vooruit. Maar, je kunt me vertellen wat u wil. Maar wonderen op de Bijbelse manier. Zo van, ik zeg u, Jezus naam sta op, komt niet voor. En genadig is dat wat vroeger, en bedoel 20, 30 jaar geleden, niet of nauwelijks voorkwam, althans niet bij mijn weten, is dat nu het tegenovergestelde gebeurt, namelijk in Jezus naam, en dan valt men plat op de grond. Ik maak geen geintje erover. Maar bespottelijk is het wel, en daarmee vervolgens ook belachelijk. Eerst wilden we ons nog wijsmaken dat in Jezus naam stond op dat dat hielp. Hè? Daar heb ik ook altijd tegen geprotesteerd. Maar in ieder geval, tegenwoordig is de in dezelfde kringen ook dikwijls precies het tegenovergestelde. Mensen die er gewoon gezond bij lopen, vallen ineens om. Dat vind ik helemaal ongehoord. Dat gebeurt in de Bijbel alleen met specifiek ongelovigen, met hen die het evangelie afwijzen, namelijk met Juda, het Joodse volk. Wat zou omvallen, achterovervallen enzovoorts. Op grond van ongeloof en niet door de werking van de geest. Ik hoop dat dat ook duidelijk is. Die dingen zijn niet te rijmen en er valt ook niet zinnig over te spreken. Het hele punt is dat genezingen niet alleen wonderen zijn in de Bijbelzin. Natuurlijk waren het wonderen en dat was ook de bedoeling. De bedoeling was dat de omstanders in het algemeen niet zouden begrijpen dat iemand genezen wordt. Niet omdat ze niet begrijpen hoe het gebeurt, want dat begrijpt sowieso geen mens. Maar de bedoeling is dat zij de genezing zouden zien En dat ze in ieder geval zouden vaststellen dat die genezing gebeurde op een manier die normaal in de wereld, in de natuur zal ik maar zeggen, niet voorkomt. Dat een kreupele, lamgeboren, een verlamde zal ik maar zeggen, zomaar opstaat en zelfs huppelt en wegloopt, is ongehoord. Dat kan helemaal niet. Dat iemand die blind geboren is, opstaat en daarna zelfs zijn weg kan vinden, is helemaal dwaas. Ja, dat weet u misschien niet. Maar mag het zo zijn dat wij met gezonde ogen geboren zijn? Het zal u gedacht zijn hoeveel jaar wij erover gedaan hebben om de dingen die wij zagen te kunnen interpreteren en te gebruiken. Nou goed, dat ga ik u niet uitleggen. Want dan wordt het een heel ingewikkeld verhaal. Er zijn ook mensen die hebben twee goede ogen, maar één van de twee ogen ziet niks. Dat heet een lui oog. Er mankeert niks aan, maar men heeft nooit geleerd het oog te gebruiken. Dat heet dan een lui oog. Doet gewoon niet mee. Het werkt perfect, maar men doet er niks mee. Men heeft het nooit gebruikt en men heeft niet geleerd dat de gegevens van dat oog te integreren in al wat men ziet en het dus te gebruiken. Dat is een lui oog. Er mankeert verder niks aan, maar wordt niks mee gedaan. Met andere woorden, ook als ogen eerst niet kunnen kijken dan ineens wel, zal het toch echt jaren kosten voordat men dat inderdaad te nutten kan maken. Dan moet men nog van goede wil zijn. Heb je dat nog? Nou goed. Maar in de Bijbel gebeurt het. Kijk, dat zijn tekenen. Niet alleen wonderen. Natuurlijk waren het wonderen, was het de bedoeling. Het moest de aandacht trekken. En zolang men in onze dagen propaganda moet maken voor genezingen die zouden hebben plaatsgevonden, is er iets grondig mis. Want de propaganda zelf bestaat uit die genezing. Want die genezing die zou plaatsvinden op wonderbaarlijke wijze, op sensationele, spectaculaire wijze, zou ik maar zeggen. Dat zou een teken zijn en als teken zou het gegeven worden. En het hele punt is dat wij zouden moeten vragen, waar is die genezing een teken van? En dan niet meteen zeggen van het geloof van degene die genezen wordt. Want dat mag dan zo wezen, maar dat is niet de bedoeling. Het is wel waar hoor. Wonderen deed de Heer nooit aan ongelovigen. En dat is de enige verklaring van de uitspraak. Hij kon al daar niet vele tekenen doen vanwege hun ongeloof. Niet omdat hij de kracht van hun positief denken. Checken. Niet omdat de Heer de kracht van het positieve denken van de gelovigen nodig had om zijn wonderen te kunnen verrichten, want dat is volkomen dwaasheid. Volstrekt onbijbels. Maar de Heer geneest alleen, of doet alleen tekenen aan degene die geloven. Welk teken? Wat dan? Nou, hij zou de blinden de ogen openen, hij zou de doven doen horen enzovoort. Hij zou de kreupelen doen leven en hoe dat maar heten mag. Waarom? Omdat het zo nuttig is dat je als gelovige kunt horen en zien en lopen? Helemaal niet. Omdat het de uitbeelding is van wat de Heer in geestelijke zin zou doen in onze bedeling. Want het is een beeld. Het weer zien, het weer horen, het weer lopen heeft altijd, allemaal dezelfde betekenis, heeft altijd de betekenis van het weer leven ontvangen. Hetzelfde geldt voor dat hij de gevangenen de deuren zou openen. Want er staat altijd in het rijtje in het Oude Testament, de tekenen die de Heer zou doen. Want in alle gevallen betekent het de terugkeer van communicatie, van beweging, van waarneming, kortom gewoon leven. En de gedachte is dat zij die blind zijn voor de geestelijke dingen, voor de waarheid, voor het woord Gods, de Heer zou hen de ogen openen. Zij die een bedekking hadden, zal ik maar iets andere woorden zeggen uit 2 Korinthe 3 dan maar, zij die een bedekking over het aangezicht dan wel de ogen dan wel de oren hadden, of over het hart, wel, de Heer zou de bedekking wegnemen als men tot hem zou komen. Dat heb je toch? Daar is het een teken. Alle wonderen die de Heer deed zijn daar een teken van. Ja, ik heb niet de tijd om dat te demonstreren, want hoeveel tekenen deed de Heer eigenlijk? Moet ik ze allemaal bespreken. Maar het is gewoon zo. Kortom, zijn tekenen, en dan zal ik het heel specifiek zeggen, zijn tekenen die de Heer zou doen aan Israël, en meer specifiek, nee, het zijn tekenen van de dingen die de Heer zou doen aan Israël. En meer specifiek aan de 10 stammen van Israël die in ballingschap zijn. En de Heer zou hen bevrijden. Hij zou de deur van hun gevangenis ballingschap openen. Aangehaald overigens zelfs in Efeze 4. opgevaren zijn er naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen enzovoort. En de mensen gaven. Komt hier, gaven. Nou goed. Hij zou een volk wat in duisternis wandelt, omdat het blind was, een licht doen zien. Welk volk? Het volk van Galilea. Maar niet in Canaan, maar Galilea der heidenen. Zit in Jesaja 9, dat heb je allemaal nog in herinnering. Het ligt bovenop sinds kerst, hè? Een volk wat in Galilea der heidenen. Gallië namelijk. Een volk wonend in Gallië der heidenen. Niet in Canaan. Gallië der heidenen. Dat is Galilea, hoor, hetzelfde woord. Gallië der heidenen. Het land der Kelten namelijk, hier in Noordwest-Europa namelijk. Daar waar de 10 stammen van Israël zouden zijn. In ballingschap. En in duisternis, omdat men het woord Gods was kwijtgeraakt. Net als de verloren zoon, overigens. Hetzelfde beeld, overigens, hè. Wel, daar zou het licht schijnen. En het licht is tot ons gekomen. Zoals een andere plaats in dezelfde profeet, bij dezelfde profeet Jesaja zegt dat de Heer en daarmee het evangelie en daarmee ook Paulus gesteld zou worden tot licht der heidenen. En wel dus een licht buitenslands in plaats van in het land. En een volk wat blind was omdat het de Heer niet meer zag, wel de ogen zouden geopend worden. Een volk was, dat doof was omdat het woord Gods niet hoorde, wel de oren zouden genezen worden, zouden doorboord worden. En hoe dat allemaal maar heten mag. Dat is waar het een beeld van is. En daar hoort ook het spreken in tongen bij, want het drukt uit hoe een heidensvolk het woord Gods zou spreken. Want het spreken in tongen zoals gebeurde de Pinksterdag en daarna onder andere hier in Korinthe, daarvan staat in hoofdstuk 4 dat het een teken is aan Israël voor de ongelovigen. En de vraag is, teken waarvan? Wel, teken van dat God tot het Joodse volk zou spreken door een andere taal, een taal der heidenen. En in het bijzonder in het Grieks. En dus werd het hele Nieuwe Testament in het Grieks geschreven. En vervolgens in het Engels. Maar laat dat maar zitten. Maar dat meen ik wel hoor, overigens. Maar goed, dat kan ik zo moeilijk uitleggen nou in de gauwigheid. Al die tekenen, lees ze maar na de wonderen die de Heer deed. Zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. En goed, de Heer kon daar niet vele tekenen doen vanwege hun ongeloof. En dus ging hij naar het buitenland, naar de heidenen of naar de Samaritanen, wat in de praktijk toch hetzelfde betekent. En buiten de grenzen van Israël, daar deed hij zijn tekenen, daar werd hij geloofd. En hoewel de Joden hem als hun Messias verwierpen, werd hij door de Samaritanen, en Samaria was de hoofdstad van 10 stammenrijk ooit, werd hij door de Samaritanen beschouwd als hun Messias. Johannes 4. Om maar eens wat te noemen. Ik kan het nou niet allemaal gedetailleerd noemen of systematisch, want zo staat het ook niet in de Bijbel. Maar het is gewoon een duidelijke Bijbelse waarheid. De tekenen die gegeven werden, waren tekenen aan het Joodse volk en zijn tekenen van hoe de zaligheid terecht zou komen bij de heidenen. En omdat ik nu toch zover ben, maak ik het verhaal af. En dat betekent dat ik dan nu zeg, en waar dat in de dagen van de Korintiërs allemaal al gerealiseerd was, hielden deze tekenen dus op. Want waar de tekenen vervuld zijn geworden, zijn de tekenen uiteraard niet meer nodig. Want tekenen hebben een profetische betekenis, maar als de profetie inmiddels vervuld is, is het teken volstrekt, maar dan volstrekt overbodig. En daar waar het evangelie door Paulus de heiden en door vele andere heidenen trouwens inmiddels gepredikt werd over heel de wereld, was het teken van spreken in tongen nergens meer voor nodig. Het teken, het wonderbare teken, werd opgevolgd door de realiteit. Namelijk dat heidenen het evangelie predikten aan het Joodse volk. En dat is ook de betekenis van de uitspraak uit Jesaja 28. Ik zal door lieden van andere lippen tot dit volk spreken en ook al zo zullen ze mij niet horen. Aanvankelijk uitgedrukt in spreken in tongen, als teken, maar daarna werd het gewoon de realiteit van onze dagen. Want tot in onze dagen, gelukkig, wordt het evangelie gepredikt aan de Joden en zelfs meer specifiek het Joodse volk. Door lieden van andere lippen, en Friesen en Groningers. Nou ja, hoofdzakelijk weer Britten, maar vooruit dan. Dat is zo, hoor. Maar niettemin horen ze ook nu niet. En waarom spreken in tongen dan in onze dagen? zolang vanuit West-Europa en bijzonder vanuit Engeland en vanuit de Verenigde Staten het evangelie rechtstreeks gepredikt wordt aan Israël. Zolang Israël de Joodse staat, bedoel ik, notabene zijn Bijbels moet betrekken uit Londen, want daar komt het in de praktijk op neer, is dat spreken in tongen dus toch een teken wat helemaal nergens meer op slaat. Toch? Verschijnsel dat weet ik hoeveel landen uit hier het Noordwest-Europa, het oude Europa, European zal ik maar zeggen. Het feit dat zoveel van deze landen een zendingspost hebben in Jeruzalem. Ik heb geprobeerd ze te inventariseren, zomaar wandelen door de stad, maar dat is me niet gelukt. Maar dat feit alleen al is de vervulling van het spreken in tongen in Jeruzalem op de Pinksterdag. Maar zoals men toen niet hoorde op een overblijfsel na, zo is dat in onze dagen ook het geval. Het teken wordt dus in onze dagen vervuld. En daar waar Israël ziende was, maar blind bleek te zijn in de dagen van de prediking van het evangelie door de Heer Jezus en de apostelen, daar moet aan de andere kant vastgesteld worden dat het andere deel van Israël, namelijk Efraïm of de 10 stammen, blind was, maar genezen werd. En als je die waarheid kent, moet je vanuit die achtergrond dan nog eens lezen Johannes 9. De geschiedenis van de blind geborene, waarbij de eigenlijke vraag is, wie is er eigenlijk blind? De fariseeën of deze blind geborene? Juda of Efraïm? Want dat is eigenlijk de vraag. En het grote teken in onze dagen aan het Joodse volk is dat wij die eertijds heidenen waren, wij dus, dat wij ziende geworden zijn. Dat wij geloven in de God van Israël, in de Messias van Israël. En men wordt daarop stinkend jaloers. En dat was ook de bedoeling, zegt mijn Bijbel, zwart op wit. Nou, dat is de vervulling van deze tekst. Wij waren blind, maar wij zijn ziende geworden. En zij die ziende waren, zijn blind geworden. Wij waren lam, of kreupel, konden niet staan of gaan. Maar we zijn opgericht geworden, enzovoorts. En het andere volk, wat staande was, wie staat ziet doet het hij niet vallen, weet u wel, is achterovergevallen. Juda, dus. Enzovoort, want daarmee strijd je niet af, maar goed, de avond is officieel lang om. Dus ik hou maar op met die opsomming. Maar het verschijnsel dus dat bepaalde gaven, en zeker deze wondergaven, hun functie vervuld hebben in het verleden. En al in dezezelfde generatie, in deze generatie van de Corinthiërs, dat is een volstrekt, maar dat is ook een volstrekt bijbelse zaak. Wordt ook bevestigd in het volgende hoofdstuk, want daar staat het zwart op wit. En aan de andere kant is de enige verklaring voor het verschijnsel dat in het algemeen deze gaven niet meer er zijn. En voor zover men claimt dat ze er zijn, komen ze volstrekt overeen met dezelfde dingen die gebeuren ook buiten het christendom. Want het spreken zogenaamd in andere talen komt over de hele wereld voor en niet alleen in zogenaamde charismatische kringen. En wonderbare, onverklaarbare genezingen komen over heel de wereld voor en niet alleen in charismatisch-christelijke kringen. Waarmee maar, anders moet ik zeggen, en voor zover deze dingen voorkomen binnen het zogeheten christendom, komen ze uitwendig en aan wat de vorm betreft volstrekt overeen met wat er buiten het christendom gebeurt, en komen ze niet overeen met wat de Bijbel ervan beschrijft. En daar gaat het maar om. We kunnen wel van goede bedoelingen zijn, we kunnen wel willen dat het anders zou zijn, maar je moet je vasthouden aan de Bijbelse gegevens. En daar heb je de verklaring meteen voor het verschijnsel dat er toch dit soort dingen, in het algemeen althans, in onze dagen binnen het christendom zeker niet voorkomen. En wat er voor moet doorgaan, lijkt er in de praktijk niet op. En zeg niet dat ik dat niet kan weten omdat ik daar niet mee te maken heb gehad, want dat is een zwaar misverstand. Ik heb er uitgebreid mee te maken gehad en kunnen vaststellen precies wat ik nu zeg. Het lijkt niet op wat in de Bijbel voorkomt en het is dus ook onbijbels. Wat het dan wel is, wel, geef mij een verklaring voor al die dingen, wonderlijke dingen die buiten het christendom gebeuren. Daarna geef ik u een verklaring, vermoedelijk, van al die bijzondere dingen die dan binnen het christendom gebeuren. Lijkt me meer voldoende. Voorlopig. Wij zullen het hierbij laten, want het is de hoogste tijd.